Wie is er gekomen met hoop vanochtend, met verwachting? Ja? Ja? Hebben we honger in het woord van God?
Oh.
Deze ook.
Eentje lager.
Volgens mij eentje lager zit. Ik zit eentje te... Zo, kijken. Daar, deze moet ik hebben. Dan kan ik een beetje naar boven. Wie heeft er zin in om het woord van God te ontvangen en te horen? Yes, amen. Nou, we zullen kijken wie er overblijft hierna. Amen. Nou, dat valt wel weer. Maar toch, het woord van God mag geklonken worden deze ochtend. Zo. De titel van de preek deze ochtend van het woord is gewogen en te licht bevonden. Ja, dat begint al goed. Ja. Ja. Dus recht opzetten. Nou ja. En vorige week sprak Melissa over Hosea. En we lazen en Melissa vertelde ook hoe Hosea de opdracht van God had gekregen om het volk aan te spreken op hun overspeligheid en het dienen van afgoden. En daar gaat heel Hosea gaat erover. En de hoofdtekst, eigenlijk de tekst die ze binnen had gekregen, staat in Hosea 11, vers 9, eigenlijk de B. Want ik ben God en geen mens. Dan heb ik het denk ik wel goed vertaald van vorige week. Hè? Ja. Ik zie bevestiging, dat is mooi. En ik zat daar ook, te luisteren. En op een gegeven moment trok Melissa de lijn door naar de gelijkenis van de talenten. Ik heb het idee dat ik behoorlijk binnenkom. Ja? Nee, klopt. Ja, het mag wel, maar... En ik zat daar ook te luisteren. En heel even hoorde ik ook die gelijkenis van de talenten. Terwijl ik daar zat te luisteren, dacht ik, oei, daar gaat mijn preek. Even, heel even schoot de gedachte in mij op. En nu gaat ze het hebben over mijn onderwerp. Wat nu? Maar bleek dat vrij snel daarna haar preek weer een hele andere wending kreeg. Een andere richting opging. En zo'n menselijke gedachte die dan binnen kan komen, is dan... om de preek dan maar aan te passen en te veranderen. Want dan denk je van, oké, ik heb misschien wel niet goed gehoord. Misschien dat de Heer wel een ander woord van mij heeft bedoeld. Nee. Nee. Koninkrijk van God, daar gelden hele andere principes. Het is eerder zo dat er als er zaken voorbij zijn die van groot belang zijn voor God, er een overlapping of herhaling van woorden worden gebruikt. Dan kun je bijvoorbeeld denken als God zegt, de Heere, Heere. Ja, vaak in het Oude Testament, dan zegt hij de Heere, de Heere. Of als Jezus zegt, voorwaar, voorwaar. En dat betekent dat vaak dat we heel bijzonder acht moeten slaan op die woorden die erop volgen. Als God zegt, Heere, Heere, of Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, dan is het belangrijk wat hij te vertellen heeft en dat we luisteren. En ik geloof ook dat God ons, en dat geloof ik met heel hard, God heeft ons allebei apart geïnspireerd door de Heilige Geest in de voorbereiding van ons woord, van onze preek. En ik geloof ook dat daarom die overlap er bewust is. En dat ik door mag bouwen op wat er vorige week is verteld door Melissa. We hebben het vanochtend gehad over bouwen en ik mag deze ochtend ook gewoon doorbouwen. Dat idee heb ik ook. En vanochtend wil ik wat langer stil gaan staan bij de gelijkenis van de talenten, wat dieper inzoomen. En daar heb je ook zo'n overlap. Je hebt de gelijkenis van de talenten, in Lucas heb je de gelijkenis van de ponden. En ze zijn van allebei de kanten hetzelfde, alleen zijn ze heel anders belicht. Maar ik ga meer kijken naar de gelijkenis van de talenten. Maar eerst wil ik beginnen met een gedeelte te lezen uit Daniël. Daniël 5. Ik hoop dat iedereen zijn zwaard mee heeft genomen. We gaan links en rechts, boven en onder. We gaan dwars door het woord heen. Daniël 5, vers 13 tot met 28. Ik geef eventjes een klein stukje inleiding. Dat lees je ook als je het begin van hoofdstuk, dan kun je het thuis eens een keer doorlezen, wat er nou van tevoren afgespeeld was. Het is wel bekend, de meesten kennen jullie het verhaal wel. Koning Belsasar, de zoon van koning Nebukadnezar. En deze man die heeft een geweldig drinkgelag in zijn paleis gehouden, ter ere van zichzelf. En iedereen van belang was uitgenodigd, zelfs zijn vrouwen en bijvrouwen staat er in vers 2. Dat was eigenlijk al een grove inbreuk op het protocol, want vrouwen hielden hun feesten altijd gescheiden van mannen. Het onderstreept ook gewoon de decadente toestand waarin de koning en zijn hof waren beland eigenlijk. De drank die vloeide rijkelijk en er werd zwaar gedronken. En als dat gebeurt, dan zie je ook, dan vervalt de mens al heel snel in dwaasheden. En zo ook Belsasar. Want hij geeft de opdracht op een gegeven moment om de heilige bokalen te halen. Die waren door zijn vader, de koning Nebukadnezar, uit de tempel van God te Jeruzalem geroofd. En zo toonde hij aan dat zijn afgod, zijn god, superieur was aan Israëls god. In hun dronkenschap proosten de feestgangers met hun heilige bokalen op allerlei afgoden. En wat ze daarmee deden was de eeuwige, was de god van Israël krenken. En daarop stuurt God een hand die een tekst op de muur schrijft. En vandaar pak ik het op. En dat vers 13 staat. Toen werd Daniel tot de koning gebracht. De koning nam het woord en hij zeide tot Daniel. Zijt gij die Daniel die tot de ballingen van Juda behoort, welke de koningen mijn vader uit Juda heeft weggevuurd. Nu, ik heb van u gehoord dat de geest der goden in u woont. En dat verlichting, verstand en wijsheid in bijzondere mate in u gevonden worden. En nu zijn tot mij gebracht de wijzen, de bezweerders, opdat zij dit schrift zouden lezen en mij de uitlegging daarvan zouden bekendmaken. Maar zij zijn niet in staat de uitlegging van de woorden te kennen te geven. Maar ik heb van u gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontwarren. Nu dan, indien gij het schrift kunt lezen en mij de uitlegging daarvan kunt bekendmaken, dan zult gij met een purper bekleed worden en een gouden keten zal om uw hals gehangen worden. En gij zult als de derde in het koninkrijk heersen. Daarop antwoordde Daniel de koning. Behoud uw geschenken en schenk uw gaven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift voor de koning lezen en hem de uitlegging bekendmaken. Koning God, de Allerhoogste, heeft u, vader Nebukadnezar, koninklijke macht, grootheid en eer, majesteit geschonken. En ten gevolge van de grootheid die hem geschonken hadden, leefden alle volken, naties en talen voor hem in vrees en beven. Wie hij wilde, doodde hij en wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij en wie hij wilde, vernederde hij. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men de eer van hem weggenomen. Ja, uit de gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan de dieren gelijk. En bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats. En men gaf hem gras te eten als runderen en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En daaraan aanstelt wie hij wil. Gij echter zijn zoon Belsasar hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben eruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, horen of kennis hebben. Maar God, in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen is door hem de rug van de hand gezonden en dat schrift geschreven. En dit is het schrift dat geschreven is. Mene, mene, tekel, oervastin. Dit is de uitlegging van de woorden. Mene, God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, gij zijt in weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Persen gegeven. En tot zover het stuk in Daniel. En je ziet dat de Daniel, die klaagt de koning aan in drie opzichten. Dat doet hij eigenlijk al voordat hij de uitleg gaat geven. En ten eerste heeft Belsasar de ervaring van zijn vader, koning Nebukadnezar, volledig genegeerd. Anders zou hij zich al lang bekeerd en vernederd hebben, zo net zoals zijn voorganger deed. Tweede is dat Belsasar de bekers van de tempel gebruikt om wijn te drinken en om zo zijn afgoden te prijzen. En je ziet ook dat Daniel die zes materialen die daarvoor gebruikt worden, geeft. opnoemt. Dat heeft hij ook al eerder gedaan. Ten derde heeft de koning het nagelaten God te verheerlijken. Hij is de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, zegt Daniël ook tegen hem. En Daniël die grijpt dan eigenlijk ook wel terug naar zijn eerste gebed. Hè, dat hebben we al eens eerder gelezen, naar de uitleg van de droom van Nebukadnezar. Dat staat in Daniël 2, vers 20 en 21. Die hoef je niet gelijk op te zoeken. Daar staat, Daniël hief aan en zeide, geprezen zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden, seizoenen. En hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Dus Daniël heeft als eerste gewezen op de kortkomingen van de koning en daarna gaat hij verder met de uitleg. Er wordt nu ons verteld dat eigenlijk de goddelijke graffiti bestaat uit drie Aramese woorden, waarvan het eerste wordt herhaald. En de basiskennis van deze woorden, die hadden de koning en zijn wijzen eigenlijk al moeten kennen. Dat was wel bekend. Alleen de uitleg van die woorden, die kenden ze niet. En Mene staat voor geteld, teken voor gewogen en Peres voor verdeeld. Dus de dagen van zijn koningschap waren geteld. Hij werd te licht bevonden voor de verantwoording van het koningschap, ook al was hij een heidense koning. Zijn koninkrijk zou verdeeld worden tussen Mede en Perzen. Tot zover Daniël. Wil ik eens kijken naar een heel ander gedeelte. Dat staat in Samuel 2. Samuel 2, 29-31. Ook een klein stukje ervoor. Nou, het is heel bekend. Het gaat over de priester Eli. Die aangesteld is over het huis van God als priester zijnde. En zijn zonen dienen ook in die tempel. Hij maakt er geen goede indruk van zijn werk. Hij laat het slingeren en versloffen. En zijn zonen die zijn nog slechter dan hun vader. En op een gegeven moment is daar ook de maat vol voor God. En hij stuurt een man Gods naar hem toe die hem waarschuwt door middel van een profetie. En we pakken hem halverwege die profetie ook op. En waarom verwacht gij mijn slachtoffer en mijn spijsoffer, vanaf vers 29, die ik mijn woning voorgeschreven heb? Eer gij uw zonen boven mij en doet u te goed aan de beste deel van elke spijsoffer van mijn volk Israël. Daarom luidt het woord van de Heeren, de God van Israël. Ik heb duidelijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu luidt het woord des Heeren. Dit zij verre van mij. Want wie mij eren zal ik eren, maar wie mij versmaden zullen gering geacht worden. Zie de dagen komen dat ik uw kracht en die van uw vaders huis verbreken zal, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. En dat is het gedeelte uit de profetie die de priester Eli ontvangt. En zijn zonde was ook om God niet de eer te geven die hem toekwam. God op de eerste plaats te zetten. Om ook orde op zaken te stellen in het huis van God. Wat zijn zonen daar allemaal aan het doen waren, die daar gewoon echt het spijsoffer stralen, die lagen met vrouwen. Ze deden alles wat God verboden had, dat deden ze daar. Maar hij grijpt niet. Sterker nog, hij maakt zich er zelf ook nog schuldig aan door eraan mee te doen, door zich het spijsoffer toe te eigenen dat zijn zonen wegroven. Dat zijn allemaal dingen die je in het voorgaande stuk daar ook leest wat er gebeurt. En lichamelijk zou je het misschien niet hebben gezegd van hem, maar geestelijk werd hij ook gewogen en te licht bevonden. En de straf daarop, omdat hij zo'n aanzien stond, is ook erg hoog. God nam het priesterschap af, en niet alleen van Eli af, maar van zijn gehele nageslacht zelfs. En, God, en als je doorleest, dan staat er ook dat God het priesterschap overgeeft aan een betrouwbaar priester die naar zijn hart en in zijn geest zou handelen. Maar ja, we hebben dus gelezen over een slechte koning en een luie priester. Maar wat heeft dat met ons te doen? Wat hebben wij nou met deze verhalen? Nou, als het goed is, zal iedereen die vanochtend hier is kunnen beamen dat er een punt is geweest in je leven dat je voor Jezus hebt gekozen. Ik ga ervan uit dat er niemand is die zich nog niet heeft bekeerd. Zo niet, dan hebben we nog wel het werk. Ik geloof dat iedereen kan zeggen, ik behoor Jezus toe. En in Jezus hebben wij een nieuwe status gekregen Een nieuwe bestemming. En daar lezen we eigenlijk over. En beginnen we in Efeze. Efeze 1. En dan lezen we ook, naarmate we daar nog een aantal andere versen lezen, dan zullen we zien wat onze positie is geworden in Jezus. Efeze 1, vers 4 tot en met 6 zegt: Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons benadigd heeft in de geliefde. Tot zover. En dan kunnen we doorgaan naar Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 12 en 13. Colossenzen 1, 12 en 13. En daar gaat het verder. En daar staat: Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, als het goed is, zien we al een beetje een beeld ontstaan. Maar we gaan door. En dat is wel mooi, dus 1 Petrus 2. En ik vind ook geweldig hoe God werkt, eigenlijk door alles heen, door de hele dienst heen. Kitty zei van, ja, doordat het woord wat Renier had uitgesproken is het bevestigd. Is wederzijds. Is wederzijds, want wat Kitty vanochtend bracht, is precies dat stukje lijm dat ertussen hoort inderdaad. Jezus Christus, de hoeksteen. Want ik heb precies het voorgaande en het nagaande stukje ervan. Dus het past allemaal weer perfect in elkaar. En ook ja, als ik de liederen hoorde, precies hetzelfde. En we pakken dus 1 Petrus vanaf vers 5. En daar staat: Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Nou ja, en dan krijg je inderdaad het stukje van Jezus Christus de hoeksteen, en wij gaan verder vanaf vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Alles staat eigenlijk omgezomd in die ene zin. Uitverkoren, koninklijk, priesterschap, heilig. Dus met andere woorden, we zijn in het koninkrijk van God zijn we overgezet, overgeplaatst. We behoren hem toe. Dan is dan ook een nieuwe positie waar we in zijn toegetreden. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk apart gezet voor hem. En bij deze positie hoort natuurlijk ook een wandel, want anders zou het alleen maar een statisch iets zijn. Dan zou het een statisch gegeven zijn. Het koninkrijk van God is dynamisch. Dus daar hoort ook een wandel bij, daar hoort iets bij. En daar lezen we over in Efeze 2, vers 10. Efeze 2, vers 10. En daar staat: Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Ja, wat zijn dan de goede werken en die geestelijke offers die we als priesters zouden moeten geven aan God? En daarvoor gaan we eens terug inderdaad naar het verhaal van Matthäus. Dan gaan we het verhaal van de talenten eens bekijken. Matthäus 25, vers 14 tot en met 30. Matthäus 25, 14 vers 30. En er staat: Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En één gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde één, en ieder na zijn bekwaamheid en reisde buitenlands. Ten slotte ging hij, die de 5 talenten had, ontvangen had, op weg. En hij deed er zaken mee en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij, die de 2 talenten had, er 2 bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van de slaven en hield afrekening met hem. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog 5 talenten bovendien, zeggende: Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 bij verdiend. Maar zijn heer zeide tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. En die met de 2 talenten trad ook toe en zeide: Heer, 2 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. En zijn heer zeide tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en zeide: Heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt gestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en sluwe slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook al heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Nou, laten we eens even kijken wat we allemaal kunnen halen uit dit verhaal. Lees dus over een heer die op reis gaat. En die man die heeft vast wel meer gehad dan 3 slaven. Maar deze 3 slaven die dienen eigenlijk als voorbeeld. Ze krijgen ook allemaal talenten. Ze krijgen 5 talenten, 2 of 1 talent. En die staan voor zakken met geld. Dat was ook in die tijd. Talent was geld. En omdat talenten veel waard zijn, spreekt daaruit ook de heer. Daaruit dat de heer veel vertrouwen had in zijn slaven. Want het is lastig om een talent uit te leggen wat de waarde van nu zou zijn. Er zijn geleerden die dat geprobeerd hebben en die kwamen op ongeveer per talent 525.000 euro. Ja, zo. Ja. Ja, dat zijn beter dan bitcoins. Ja, misschien zouden we nou in de vertaling zeggen bitcoins. Het is er nou ook niet meer, want die dingen zakken als een tierenlier. Maar goed, hun wordt heel wat toevertrouwd. Hè? En de eerste slaaf waarover lezen heeft een winst gemaakt van 100%. Hij heeft er nog 5 zakken bij verdiend. En wat opvalt is dat het ook het enige wat hij zegt. Hè? Hij vertelt niets over de tegenslagen, de overwinningen, het harde werken dat hij ervoor gedaan moest hebben. De Heer reageert eigenlijk met een bravo. Wel gedaan. Hij nodigt hem uit op het feest. En eveneens gebeurt hetzelfde met de tweede slaaf die ook 100% winst heeft gemaakt. Ook verdubbeld. En de Heer gaf aan iedereen naar zijn kunnen. Maar eigenlijk het mooie van deze gelijkenis is ook dat de tweede slaaf 100% winst heeft gemaakt. Hiermee laat hij ook zien dat iemand die zich middelmatig acht, soms kijken we eens op naar anderen die veel meer talenten hebben, maar zelfs met de weinige hebben, dat je daar ook nog een even goed resultaat mee kan bereiken. Als men gewoon trouw aan zijn werk wijdt, dan kun je nog steeds hetzelfde resultaat, 100% resultaat, ontvangen. En God kan iedereen gebruiken in zijn rijk. En het is gewoon zo, een grotere gave brengt ook meer verantwoordelijkheid mee. En dan hebben we die derde nog. Die derde slaaf is eigenlijk iemand die zonder vertrouwen is, zonder geloof in het woord van God, in de Heilige Schrift. En deze slaaf vindt dat hij de opdracht goed genoeg volbrengt met het verstoppen van het geld. Hij durft eigenlijk gewoon niet te handelen met het geld. En wat we zien met die andere 2 slaven, deze, hij begint ze ook gelijk te verdedigen. Hè? Want hij zegt tegen de meester dat hij maait waar hij niet gezaaid heeft. En de slaaf zegt eigenlijk hiermee: u laat uw slaven werken en profiteert er zelf van. En daar pas ik voor. Ga nu werken voor een anders voordeel. Doe ik niet. gezin. En hij stopt het naar de grond en daarmee uit. En deze slaaf had zelfs niet de moeite genomen. Hij had niet het geld naar de bank gebracht. En dan maakt die slaaf ook lui, want hij zegt zelf tegen zijn meester dat zijn meester streng is. Dat zegt hij zelf. Ze zou ik verwachten dat hij dubbel zo hard zou werken als je dat wist. Als je dat weet, dat die meester streng is. En dat hij lui is, spreekt ook uit het feit dat hij niet naar de bank brengt. Want de bank in die tijd werkte ook anders. Nu brengen we naar de bank. Rente. Soms moet je nou gaan betalen zelfs als je het op de bank, zeker met zulke bedragen. Maar normaal zou je de rente overvangen. Maar in die tijd werkte dat anders. Je moest er vaak heen om het te controleren of het goed ging met je geld. Of het er nog steeds was. En je moest ook steeds blijven aandringen, blijven pushen bij de bankiers, dat ze er wat mee deden. Dus dat kostte inspanning. En inspanning die de luie slaaf niet eens nam. Het enige wat hij doet is zijn straatje schoonvegen. Hij blijft zichzelf steeds maar schoonpraten. Hij blijft uitvluchten zoeken voor zijn gedrag. En dan zegt de meester dat wat hij heeft hem zal worden afgenomen. En deze uitspraak lijkt heel hard, maar hij heeft ook een boodschap. Je moet zelf wat voor hem doen om meer te krijgen. Want je moet niet blijven stilstaan, want niets niet doen betekent, je moet juist doorgaan. Je blijven ontwikkelen, vooruit willen gaan, want anders wat je hebt, kan afgenomen worden. Dus dat is een hele ernstige waarschuwing die Jezus ook geeft in zijn deze gelijkenis. Het mooie, dat is even een stukje tussendoor, het woord talenten. Het woord talenten komt ook bij Jezus vandaan. Hè? Zowel het Nederlandse woord als de betekenis ervan. Het woord staat in ons bodenboek vanwege de gelijkenis van Jezus. Dat is een leuk weetje. Maar wat ook opvalt aan de dienaren, is de gelijkenis is van Jezus dat zij hun talenten hebben gekregen. Dus de implicatie hiervan is duidelijk, dat niemand van ons maar de enige reden heeft om te roemen in onze eigen talenten. Want waar is over het ontvangen eigenlijk van het evangelie? Is ook waar over het ontvangen van talenten. Want in Korinthe 4 vers 7 zegt ook, en wat hebt u dan dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zelfde als talenten. En er staat er ook nog iets bij. Dat is ook wel apart. En er staat, God ons vaardigheden geeft naar onze vaardigheden. Dat is een beetje apart, want je zou denken van, hoe kan dat dan? Hoe kan God ons nou vaardigheden geven naar onze vaardigheden? Dat klinkt een beetje vreemd. Hetzelfde inderdaad. Maar daarvoor moeten we eigenlijk overgaan eigenlijk naar het Grieks. Want dat betekent, maakt het betekenis veel duidelijker. Dan staat het woord wat we vertalen met bekwaamheid in deze zin is dynamis. En dynamis, dat betekent kracht of mogelijkheden. Het woord al eens eerder gehoord. Dat is namelijk hetzelfde woord dat in Handelingen wordt gesproken. Als de kracht van de Heilige Geest op hun komt, dan komt de dynamis op hun. Dat is diezelfde, dat is een bovennatuurlijke kracht. En waar het Jezus hier om gaat, is dat zijn dienaren uit genade bepaalde vaardigheden en bepaalde mate van volmacht aan ons toevertrouwt om hem tot dienst te zijn. Hij geeft bovennatuurlijke kracht. God geeft ons bepaalde vaardigheden en bepaalde mogelijkheden om iets met die vaardigheden te doen. En het zou best mogelijk zijn, als je het verhaal leest, hè, dat de minder getalenteerde bedienden misschien wel de meer getalenteerde bedienden benijden. Jaloers waren erop. Wat mooi is, dat in werkelijkheid was het rentmeesterschap van geen enkele bediende onbeduidend. Elk ontving iets van grote waarde. Als je kijkt naar wat één zo'n talent al waard was, dan heeft iedereen van grote waarde ontvangen, ook al is er maar één. En dat heeft ook een duidelijke consequentie. We mogen niet onderwaarderen wat we hebben gekregen. Sommigen krijgen meer, sommigen krijgen minder. Maar we krijgen allen, krijgen we veel. En Jezus zegt ook, en hij zegt ook tegen ons, en ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel vertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. En dat zien we ook terug met het voorbeeld van, denk maar terug aan het voorbeeld van Belsasar en Eli. Belsasar gebruikte zijn gaven voor het besturen van, voor zijn eigen belang, voor zijn eigen glorie. Hij begroef zijn talent in feite. En Eli was gewoon geestelijk lui geworden. Het mooie is inderdaad dat, ook al zou je één talent hebben, sta je geestelijk gezien ver boven Belsasar en Eli. En als we kijken naar Belsasar, Belsasar was de natuurlijke, de aardse autoriteit op dat moment op aarde. Hij had alle macht. En dat liet hij ook graag zien. Hè. Zijn vader Nebukadnezar was net zo een voorbeeld geweest erin. Die had zelfs een beeld van zichzelf laten bouwen, om te laten zien hoe groot hij wel niet was. Belsasar deed niet anders. Die bouwde grote paleizen. Tot op vandaag de dag wordt er over gesproken inderdaad. Hoe groot dat rijk was. En we zien dat natuurlijk door alle eeuwen heen, hè, dat gebeurt, dat je ziet hoe machtshebbers hun grootheid willen laten zien. Dat zagen we bij de Caesars in het Romeinse Rijk. De koningen die er daarna zijn gekomen. Er was ook ooit een koning in Frankrijk, koning Louisje. En koning Louisje voelde zich een heel erg pietje. En zelfs zo dat hij een paleis voor zichzelf bouwde, een zonnepaleis. En wij kennen het als paleis van Versailles. Ja, koning Lodewijk XIV. En hij noemde zichzelf de zonnekoning. Hij stelde zich aan God gelijk. Ja, maar zo was het wel. Ja, en deze man die had zo'n grootheidswaanzin, die wilde dat gewoon zo laten zien. En het is ook wel heel mooi als je wilt bedenken van hoe zal dat geweest zijn voor Daniel zijn vrienden als ze voor de eerste keer Babel ingaan. Al die grootsheid, al die paleizen, die tuinen, dat moet zo'n indruk hebben gemaakt. En ik denk, als we nou door zo'n paleis als het paleis van Versailles, dat er nog staat, als je daar eens een keer doorheen loopt, dan heb je ongeveer, denk ik, een indruk van hoe dat voor Daniel zijn vrienden geweest is. En hoe groot, grootse macht vertoon dat daar plaats heeft gevonden in die tijd. Ook decadent. Maar ook hij kwam te val, koning Louis. Ook hij is niet meer. En Eli was precies hetzelfde. Eli was dan niet aards autoriteit, maar hij was de geestelijke autoriteit op aarde. Hij was de hoogste geestelijke autoriteit in de tempel. Hij was aangesteld als priester. Dus mensen keken naar hem op. Mensen verwachten het van hem. En je zou zeggen, iemand in zo'n positie, die God mag dienen op die manier, die mensen mag dienen, die zou dan toch nederig moeten zijn. Hij stond in directe lijn, in directe dienstverband van God. Nou, als je dat beseft, dan denk je, wauw, dan zou je juist nederig moeten worden. En als je dan andere mensen mag dienen, die offers komen brengen aan God, de Allerhoogste, aan die Eeuwige. Oké. De muziek erbij. Dan zou je denken, man, daar zou je nederig van worden, maar nee, Eli niet. De mensen die respecteerden hem nog steeds, weet je wel, ze eerden hem nog steeds, want meer dan wie dan ook, kende zij het woord van de Torah. En daar stond ook op, raak mijn gezalfde niet aan. Spreek niet minder van hem. Dus in zijn aanwezigheid was hij nog steeds Eli de priester. En dat zie je heel mooi als je, nou oké, thuis was, moet het verhaal van Hanna maar eens lezen, hoe Hanna daarmee omgaat. En Hanna wordt publiekelijk vernederd door die man. Het is schandalig hoe die ermee omgaat. Maar uiteindelijk eert ze hem nog steeds in zijn positie als priester. Maar dat neemt hij weg dat ook al was hij in die positie gesteld door God. Het praten, zijn gedrag natuurlijk nooit goed. Want zijn gedrag was verkeerd. En vandaag de dag tegenwoordig, ja, zie je nog steeds hoe mensen worden geëerd in zo'n positie. En tegenwoordig hebben wij geen priester meer, maar hebben een oud mannetje in een witte jurk met een keppeltje op zijn hoofd en die zit in Rome. Ja. Maar die wordt wel op die manier geëerd. Er wordt wel naar hem opgekeken. Want hij is verklaard als mondstuk van God op aarde. Daarom zit hij daar. Is paus. Mondstuk van God van aarde. En er zijn heel veel mensen die toch naar hem luisteren. Toch alles aannemen wat hij zegt. Dat doen ze wel. En nou ken ik die man natuurlijk niet persoonlijk en kan ook niet beoordelen hoe die is. Hij kan best inderdaad echt oprecht een vroom en goed katholiek zijn. Weet je wel? Echt vroom en oprecht zijn in zijn geloof. Maar dat maakt hem nog geen kind van God. Want als hij geen keuze heeft gemaakt voor Jezus, dan is hij alleen nog maar gewoon katholiek. En dat is het verschil. Kijk, en op het moment dat Belshazzar en Eli hun talent, dat ze, en die gaven die ze van God hebben gekregen, en die hadden ze bovenmatig gekregen, en dat lezen we ook bij Belshazzar, had echt heel veel gekregen, maar daar niks mee doen, het eigenlijk begraven, dan kunnen wij kijken naar onszelf. En wij hebben misschien maar één talent gekregen. Maar als wij dat ene talent dat we gekregen hebben ook gebruiken, staan we in een veel hogere positie, geestelijk gezien, dan Belshazzar en Eli. Het enige waar je nou zult moeten letten, op het moment dat jij je talent begraaft, dan stel jij dus jezelf op dezelfde niveau als Belshazzar en Eli. Je weet wat er met die mannen gebeurd is en dat het slecht afgelopen is. Dus dat is gewoon goed om dat te bedenken, dat God ons daar in die positie heeft gesteld boven Belshazzar en Eli. Dat lijkt zo tegennatuurlijk in deze wereld, omdat wij gewoon zijn om met een aardse hiërarchie te kijken naar dit soort zaken. Wij kijken naar koningen, naar priesters, naar de paus. Maar bij God werkt het heel anders. De koninkrijksprincipes werken heel anders. Er staat ook in het woord, wie zich verhoogt zal vernederd worden. En wie zich vernedert, die zal ik verhogen. En hier zegt God ook in Samuel, wie mij eert, die zal ik eren. Zo is het. En er staat ook heel vaak, en dat is heel mooi, de genade die ons gegeven is. Vanochtend hebben we het ook heel veel gezongen over genade, over Jezus. En iemand die er ook van hield was Paulus, die hield van die uitdrukking. De genade die gegeven is. Hij gebruikt dat ook om naar zichzelf te verwijzen. Ja, dat lees je in Romeinen 12 vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder onder u. En dan komt er een heel verhaal. En hier erkende Paulus dat God hem als apostel een unieke autoriteit had toevertrouwd. Een andere staat in 1 Korinthe 3 vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. God had hem unieke vaardigheden, talenten toevertrouwd om kerken te planten onder de onbereikten, onder de heidenen. Dynamisch gegeven en de theologische basis te leggen van eigenlijk de christelijke kerk zoals we hem kennen. En hij gaat hij verder ook in 1 Korinthe 15 vers 10. Ik heb mij meer ingespannen dan zijn allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. God had hem inderdaad die unieke mogelijkheden gegeven, toevertrouwd om zijn unieke volmacht uit te oefenen en zijn unieke vaardigheden in te zetten. En mooi is dat hij uiteindelijk ook deze zin over ons gebruikt. Romeinen 12 vers 6. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. In Efeze 4 vers 7 staat, Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. En we zien dat al deze teksten met betrekking tot de genade die aan ons is gegeven, versterken Jezus' bedoeling in de gelijkenis aan de talenten. God heeft ons bepaalde genadegaven, talenten. Dat kunnen geestelijke en, maar ook, kijk, er is iemand wel, die preekt gewoon mee. Dat is mooi, hè? God heeft ons geestelijke gaven, maar ook natuurlijke talenten. Hè? Geeft ons bepaalde genadegaven. En God geeft ook ons bepaalde hoeveelheid krachten mee en volmacht om die te investeren. En God verwacht van ons dat al de krachten die hij geeft ook gebruikt wordt. Dat staat in 1 Petrus 4 vers 11. Om te investeren in wat hij ons toevertrouwt. Dat wordt ons toevertrouwd. En dat lezen we ook verder. En dan kunnen we even kijken in Romeinen 12. Pak hem even verder op. Romeinen 12 vanaf vers 7. Dus volgt op het vers 6 dat ik net gelezen had. En daar staat nu hebben wij de genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. En er staan dan ook de genadegaven beschreven, de geestelijke genadegaven. Profetie naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen. Wie mededeelt in het eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie bewaarheid bewijst in blijmoedigheid, de liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkaar genegen, in eerbetoon elkaar te voorbeeld, in ijver onverdeelde, vurig van geest dient de Heer. Nou, volgens mij hebben we daar vanochtend ook over gezongen, over het vuur van de geest. En dat het aangewakkerd mag worden, opnieuw. En dat staat hier ook gewoon, in ijver overdroogd, het vuren van geest dient de Heren. Amen. Kijk, ja, ik hoor hem al in de hoek. Een ander feit is dat wij als de gaven tot werking willen zien komen, de vrucht van de geest tot bloei moet komen in ons leven. Die twee lopen met elkaar op, onderdeel van het doen van goede werken. Dat betekent dat wij afwerend moeten rekenen met ons oude vlees. Dat doen we dagelijks als het goed is. En zodat de vrucht van de geest meer en meer zichtbaar zal worden in ons leven. Zodat God verheerlijkt en geëerd wordt door ons hele zijn. In ons spreken, in onze handel en wandel, met onze talenten. Dat we als het ware een afspiegeling zullen zijn van Jezus. Met andere woorden, er is werk aan de winkel voor ons. Ook van mezelf. En als het goed is, hebben we nu een duidelijk beeld gekregen dat Gods bedoeling is dat wij de gaven en talenten ook gaan gebruiken. Dat kan zijn in geestelijke taken, maar net zo goed taken, gewone taken in de gemeente. Maar ook in ons gezin, familie, op ons werk. Overal kunnen we ze inzetten. En dat is ook de bedoeling. Dat wij ons daarin behoren uit te strekken. Het hoogst haalbare nastreven. Dat we een afspiegeling worden van Gods genade en liefde. En dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt door ons heen. Betrouwbaar en gehoorzaam geacht te worden. Voor God en voor mensen. Uiteindelijk zullen wij allemaal aan het einde verantwoording moeten afleggen bij Gods troon. Wat wij gedaan hebben met de gaven en talenten die God ons heeft toevertrouwd. En hoe mooi zou het ook zijn als we dan met de woorden van God mogen horen over ons leven. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van de Heer. En laten we ons ook aansporen door de woorden van Paulus erin. Die zegt ook in 2 Timotheus 4 vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans van rechtvaardigheid, welke 10 dagen de rechtvaardige rechter mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus dan zijn wij ook. En dit zijn de woorden die hier gesproken zullen worden aan het eind, als het goed is, aan het einde van onze geestelijke carrière hier op aarde. Maar hoe weten we nou dat we op de juiste koers liggen? En ook hier spreekt Paulus duidelijk over hoe wij ons, net als de voorbeelden van Gods mannen en vrouwen, ons vast mogen houden aan het geloof in volharding. Ons oog ten alle tijden op Jezus houden. Dan kunnen we lezen inderdaad Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 1 tot en met 3. En er staat, daarom dan, laten wij ook, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, Afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. Nou, die kwam vanochtend volgens mij ook aan een lied voorbij. En met de volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman, hoeksteen, volleider des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is de rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hen, die zulk een tegenspraak van de zondaar tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door de matheid van ziel verslapt. En we zijn net hiervoor nog over vurig zijn. Dus ons kompas is dus Jezus. Maar van tijd tot tijd is het wel eens goed om heel even stil te staan en te controleren of we nog op de juiste koers varen. Zie je een bedrijfsleven, zie je dat ook terug. En dan wordt er vaak een eindbalans van het jaar gemaakt. En vaak zie je ook dat ze even een tussenbalans maken. En dan wordt er te kijken en te bepalen of de targets die ze aan het begin van het jaar hebben gezet, of die gehaald gaan worden. En zo niet wat er bijgesteld moet worden om deze alsnog te halen. Dus kun je bijvoorbeeld, Graciella en Raymond, die hebben een schoonmaakbedrijf. En stel nou, ze hebben het begin van het jaar gezegd, toen hadden ze 6 klanten. En de doelstelling is om 12 te halen, aan het eind van het jaar. Dat zou mooi zijn. Dan heb je 100% verdubbeling. Maar halverwege denken ze, gaan ze bij elkaar zitten en dan gaan ze zo'n tussenbalans maken. En ze blijven maar op die 9, ze hebben de 9, ze blijven maar steken op die 9. Die laatste 3, die willen maar niet overheen komen. En die worden niet over de streep getrokken. En dan moeten ze dus opnieuw gaan bekijken en bepalen van wat is het dat die laatste 3 niet voor ons kiezen als schoonmaakbedrijf. Zouden er dingen zijn die bij die andere 9 wel werkten, maar met die laatste 3 niet werkten? Moeten we daar iets anders bij bieden? Moeten we daar kijken, wat willen ze nou precies, die laatste 3? Om ze te overtuigen dat wij het schoonmaakbedrijf zijn, dat zij in dienst moeten nemen inderdaad. Ja, dan moet je dynamisch meedenken met je klant. Dan moet je kijken van wat wil de klant? Wat heeft hij nodig om net het laatste zetje te hebben om toch nog te kiezen voor ons en dat wij onze targets halen en dat we die 12 hebben aan het eind van het jaar. Zo werkt dat inderdaad. Of je kan het ook vergelijken met het varen op een boot. Een andere gelijkenis. Als je vanaf de haven vertrekt, dan het eerste wat je doet is een koers uitzetten. Hè. Je bepaalt de coördinaten. Je weet waar je naartoe wil. Je zet die andere haven in zicht. Het mooie inderdaad is dat moderne schepen en boten, die hebben tegenwoordig vaak ook een autopilootfunctie. Net zoals vliegtuigen dat hebben. En dat is heel handig en heel makkelijk. Want dan heb je een stuk minder te doen. Maar het neemt niet weg dat de stuurman telkens alert moet blijven dat die boot niet uit koers raakt. Er spelen ook veel factoren waardoor dat zou kunnen. Die autopiloot die kan op zich, is hij in staat om die boot weer, als hij een beetje uit koers is, weer terug te krijgen. Maar op het moment dat er echte veranderingen komen, bijvoorbeeld in de onderstroom, dat de onderstroom in één keer verandert, of er golven zijn, en soms kan het behoorlijk tekeer gaan, op een oceaan, of wind is, dan zijn het allemaal dingen, allemaal factoren die die boot uit de koers kunnen brengen. En als de stuurman alert is en tijdig ingrijpt, dan is een kleine correctie eigenlijk nog maar nodig om weer die boot weer op koers te brengen. En zo niet, dan bestaat de kans dat die niet op de juiste bestemming aankomt, of erger nog, dat je in situaties terechtkomt dat de boot dreigt te kapseizen of te vergaan. Dat je in stormen terechtkomt waar je helemaal niet wil wezen. Dus een goede kapitein-stuurman zal telkens weer de kaarten controleren, het kompas checken, of hij nog op de goede koers vaart in het juiste tempo. En zo zou het ook eigenlijk moeten zijn in ons geestelijke leven. Af en toe de balans opmaken of nog op de goede koers liggen. Afgestemd te zijn op ons kompas, Jezus en de kaarten. Nou, welke kaarten hebben we? Het woord van God. En als blijkt dat we toch uit de koers zijn geraakt na te gaan, welke stappen we moeten ondernemen om weer op het juiste pad te komen. En dan eigenlijk kan dat altijd. Het kan het hele jaar rond. Kun je eens een keer zulke momenten hebben. Je hoeft het ook niet elke maand te doen. Maar zo af en toe is het dus wel handig om te doen. En eigenlijk komt er eigenlijk een hele mooie gelegenheid die zich aandient. En die gelegenheid die noemen wij de zomervakantie. Ja, er zijn er al een paar die natuurlijk de vakantie hebben genoten. Die dat misschien al gedaan hebben. Maar de meeste van ons mogen nog uitkijken naar een welverdiende vakantie. En de meeste kijken er ook heel erg naar uit. Want na 2 jaar mogen we eindelijk weer eens... worden we losgelaten in de wei. Daarom wil ik jullie ook uitdagen om eens een tussenbalans op te maken. Tijd apart te zetten om God te zoeken. Om juist vragen te stellen aan God om je daarin te laten leiden door zijn Heilige Geest. Want hoe zit het met mijn goede werken? Hoeveel is de vrucht van de Geest zichtbaar in mijn leven? Wat heb ik tot zover gedaan en wat doe ik met de talenten die God mij heeft toevertrouwd? Ben ik bezig ze te verdubbelen? Of blijkt toch dat ik ze misschien begraven heb? En ja, nou ga ik er niet vanuit dat wij zijn zoals Belshazzar of Eli, maar begraven meer in de zin van dat er heel veel zaken op ons pad komen die ons kunnen afleiden van het geestelijke. Er zijn zoveel dingen waar we mee bezig kunnen zijn. Werk, studie, dingen die gebeuren in het gezin, in onze familie. Ik hoor ook zo vaak inderdaad toch wel mensen buiten in de wereld, maar ook christenen inderdaad, die gewoon zeggen van ik heb gewoon niet genoeg tijd aan 24/7. En dan denk ik, wow, weet je wel, hoe kan dat nou? Je zou meer dan genoeg tijd moeten hebben. Maar zet je je prioriteiten goed, hè? Zet je je prioriteiten, welke prioriteiten zet je neer? Wat geef je aan God eerst? Dan zeg je van, ja, maar ja, ik geef altijd netjes 10%. Ik geef ook tiende elke maand gewoon 10% van wat er binnenkomt. Dus dat doe ik ook met mijn tijd. Ik geef 10%. Of pakken we het woord van God en zeggen we, waar God zegt, ik wil de eerstelingen. Jouw eerstelingen. Eerstelingen van niet alleen je geld, maar de eerstelingen ook van je tijd. De eerstelingen van alles. Want waarom hebben we geen tijd voor te bidden? Of een woord te lezen en te bestuderen? Of, ja, wat doen we met prioriteiten? Samenkomsten te bezoeken. En niet alleen op zondag, door de weeks, andere gelegenheden. Welke prioriteiten stellen we? Wat is belangrijk voor ons? Dus het is de confrontatie met jezelf durven aangaan. Jezelf in de spiegel te beschouwen. En ook al is het misschien anders gelopen, zijn er misschien inderdaad talenten begraven. Ben je uit koers geraakt? Jezelf te laten onderwerpen aan correctie door de Heilige Geest. Om jezelf ook weer op de juiste koers te laten brengen door de Heilige Geest. En het gaat niet om woorden of profetieën voor de toekomst die nog in werking moeten treden. Zo kan het ook wel zijn. Dan denk ik, oh, ik heb woorden en profetie gehad en die zie ik nog steeds niet. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het hier en nu. Als het goed is, ben je jezelf bewust van ja, de al bestaande talent en gaven die je al hebt. We kennen allemaal de goede werken, de vrucht van de geest, staat in het woord. En neem je de gelegenheid om jezelf te laten toetsen aan het woord van God. We mogen erop vertrouwen dat als je jezelf daarin kwetsbaar opstelt naar God, hij jou en mij antwoord zal geven. En we weten waar we naar op weg zijn. Want dit is eigenlijk de eerste uitdaging die ik neerleg. Want ik heb er 2. Onze eindbestemming is bekend. Maar de tweede komt eraan. Maar het is goed ook om ons af te vragen welke erfenis willen we achterlaten. En vandaag is dat ook zo actueel. Er wordt heel wat conferenties omgehouden. En dan gaat het om wat laten we achter voor onze nageslacht. Wat laten we achter voor onze generaties. En dan spreken ze over wat is onze ecologische voetafdruk. Zo noemen ze dat vaak. En wat komt er na ons? Wat is er dan nog voor onze kinderen, onze kleinkinderen? En er wordt ook vaak in die termen gesproken van CO2-voetafdruk. En we zien ook natuurlijk dat het heel actueel is vandaag de dag, want er is heel veel te doen om onze boeren. Er zijn heel veel boerenprotesten geweest de laatste 2 weken en morgen willen ze volgens mij het land plat gaan leggen. En ja, ecologisch gezien zijn ze gewoon het bokje. Ze zijn degene die als schuldige worden aangewezen voor een groot gedeelte. Ze dreigen het veld te moeten ruimen om de stikstofuitstoot te verminderen. En het is ergens ook wel goed natuurlijk om bezorgd te zijn op de aarde. Hè? Want God roept ons ook op om verantwoorde rentmeesters om te gaan met onze aarde. Dat deed hij al vanaf Genesis. Dat is een verantwoording die ook gegeven is door God. Alleen wat we zien is natuurlijk, we zien alleen de balans volledig doorslaan. En de focus ligt op het milieu en de aarde en niet meer op de schepper van die hemel en aarde. Maar het is wel goed na te denken inderdaad, wat willen we ons achterlaten, onze kinderen? Of het onze natuurlijke kinderen zijn, of geestelijke kinderen. En wat willen we geestelijk nalaten aan de generaties na ons? Wat is onze geestelijke voetafdruk? Kunnen zij ook geestelijk gezien in onze voetsporen treden? Of is het meer iets van, doe wat ik zeg, maar doe niet wat ik doe. Zijn wij degene die voorleven wat het woord van God zegt? Is onze geestelijke nalatenschap een zegen voor hun om in hun leven verder op te bouwen? Dus als we nog eens doorbouwen, we hebben het al over die levende bouwstenen, kunnen zij weer verder bouwen op het fundament dat wij neerleggen. Het geestelijk fundament. Maar we kunnen hen, uiteindelijk zal in ieder van hun ook een eigen persoonlijke keuze moeten maken, zo is het gewoon. We kunnen ze het voorleven, we kunnen ze het vertellen. Ze zullen zelf allemaal een keuze moeten maken. Maar we kunnen toch wel een voorbeeld zijn, hè, dat zij ook op ons mogen steunen. Net zoals wij steunen op het woord uit de Hebreeën, als op de wolk van getuigen, dat wij getuigenis mogen zijn voor hun. Dus er is genoeg stof tot nadenken voor vandaag. Nou, ik wil jullie, met jullie afsluiten met de volgende bemoediging. Die komt uit Romeinen 8, vers 28. Maar wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. De Heer belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. En dat is wat ik deze ochtend met jullie wilde delen. Wees gezegend.